Welkom bij About Law. Tony Chocolonely heeft onlangs 4 reepjes chocolade op de markt gebracht in de merkstijl en smaak van Twix, Toblerone, KitKat en Ferrero Rocher. Tony wil met de lookalikes de misstanden met slavernij en kinderarbeid aan de kaak stellen. Een rechtens toelaatbare actie of maakt Tony inbreuk op de IE-rechten van de chocoladeconcerns? Luister naar de mening van onze vaste columnist Remco Kleuters, advocaat IE en mediarecht bij Van Kamen Advocaten. Veel luisterplezier!
Tony Chocolonely chocoladerepen gaat verkopen waarbij zowel de verpakking als ook de smaak van 4 bekende concurrenten is nagemaakt en deze concurrenten ook nog eens geslave-shamed worden, is duidelijk dat de gemiddelde IE-jurist geprikkeld raakt en natuurlijk meteen een paar van die repen koopt. Binnen het IE-recht beschermen we goodwill, zodat derden niet zomaar commercieel kunnen meeliften op een door anderen met veel tijd, energie en geld opgebouwde reputatie. We willen voorkomen dat derden verdienen aan het auteursrechtelijke werk van een ander, omdat degene die energie stopt in de schepping daarvan, daar ook zelf de vruchten van zou moeten plukken. Regels voor reclame schrijven voor dat concurrenten bij het vergelijken van elkaars producten geen verwarring zaaien en zich niet kleinerend over elkaars producten uitlaten. Omdat het volgens nog muisstil lijkt en de ondernemingen achter de bekende Twix, KitKat, Ferrero Rocher en Toblerone chocola voor zover bekend nog geen juridische actie hebben ondernomen, leek het mij leuk de juridische knelpunten met u door te nemen. Nog even de feiten. Tony Chocolonely brengt onder de slogan Sweet Solution 4 repen op de markt als lookalikes van bekende chocolademerken. Opvallend is dat Tony's nergens vermeldt om wie het precies gaat. Tony spreekt de 4 verschillende producenten gezamenlijk aan met Big Choco en laat de verpakking en de inhoud daarvan verder voor zich spreken. 2 repen zijn herkenbare lookalikes van Twix en KitKat. Een derde gebruikt op de winkel duidelijk de kleuren van Toblerone en nummer 4 brengt de chocoladeliefhebber na iets meer analyse bij Ferrero Rocher. Ik zag pas later dat er ook 6 kleine gestapelde bolletjes op de winkel zijn weergegeven. En daarnaast is bij alle 4 geprobeerd zo dicht mogelijk in de buurt te komen van de smaak van deze chocoladesoorten. Ik kan zeggen dat dat aardig gelukt is. En dan de slavernij. Tony's heeft een open brief opgesteld waarin zij a contrario stelt dat Big Choco, in tegenstelling tot Tony Chocolonely, niet probeert een einde te maken aan moderne slavernij en kinderarbeid. Tony's stelt zelfs een sweet solution voor deze misstanden te hebben bedacht, die bestaat uit het kopiëren van elkaars gedrag. Laat Tony's de populaire repen kopiëren en laat Big Choco de moreel superieure chocoladeproductie van Tony's overnemen. Dat is het idee. Om te beginnen bij die repen. Ik heb gezien dat de wikkels van Twix en KitKat als merken zijn gedeponeerd. Dat geldt ook voor de verpakking van Toblerone. Dus de bekende driehoekige koker met opdruk. Nu die verpakking een dominant bestanddeel van het vormmerk van Toblerone is en de Tony's repen allemaal gewoon de vorm van Tony's repen hebben, lijkt merkinbreuk wat Toblerone betreft alleen al daarom niet aan de orde. Ferrero Rocher heeft een beige band met een wit ovale uitsnede en een stapeltje Ferrero's erop, waarin de bonbons verpakt worden, als merk gedeponeerd. Tony's maakt voor de lookalike ook gebruik van een band, maar zowel de kleur als het ovaal zijn duidelijk afwijkend en de typografie doet nergens aan Ferrero Rocher denken. Ook de afgebeelde gouden cirkels op een bruine achtergrond refereren maar slap aan Ferrero Rocher. Ze doen me eigenlijk meer aan chips denken. Voor de meest gebruikelijke vorm van merkinbreuk, de sub-B-grond, dient sprake te zijn van verwarringsgevaar. Of daarvan sprake is, wordt vastgesteld op basis van de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen in dit geval de wikkels van Tony's en de merken van Big Choco. Het oordeel hierover dient de totaalindruk en het onderscheidingsvermogen van de merken te worden meegenomen en is natuurlijk ook een belangrijke rol weggelegd voor de overeenstemming tussen de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven, hier in alle gevallen chocola. Het verwarringsgevaar zal hier vrijwel geheel op basis van visuele overeenstemming bepaald moeten worden, waarbij bovendien zal gelden dat sprake is van merken met een groot onderscheidingsvermogen als gevolg van hun bekendheid. Grootste kanshebber bij een actie op basis van merkenbreuk sub B lijkt mij Nestlé's KitKat, nu zowel de specifieke kleur rood, het ovale logo met daarbinnen een rode band, de grote rode letters met 2 hoofdletters en zelfs het hartje dat aan dit ovaal vastzit en waar normaal de naam Nestlé, maar bij Tony's de sweet solution van, is opgenomen, allemaal zijn overgenomen. goede tweede is Twix, waarbij zowel de karakteristieke gouden kleur van de wikkel, de rode letters met een witte rand en een zwarte slagschaduw zijn overgenomen. Ferrero lijkt me tamelijk kansloos, net als Toblerone dat vanwege het voormerk sowieso een moeilijkere case heeft. Interessant punt hier is wel dat ook de originele wikkels van Tony erg onderscheidend zijn. Mogelijk dat in deze herkenbaarheid van de copycat toch een uitweg ligt voor Tony's en dat een rechter zal aannemen dat er weliswaar een grote mate van visuele overeenstemming met KitKat en Twix bestaat, maar dat de gemiddelde, geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gewone chocoladeconsument niet in verwarring raakt als gevolg van het onderscheidend vermogen van de wikkels van Tony's, van wie de repen volgens sommigen wellicht nog steeds duidelijk afkomstig kunnen zijn. Big Choco zou echter ook via de Sub-C-band kunnen proberen om tot een merkinbreuk te komen. Sub-C biedt de houder van bekende merken de mogelijkheid derden te dwarsbomen die zonder geldige reden voordeel trekken uit of afbreuk doen aan de reputatie van bekende merken. Van dergelijke merken lijkt mij hier wel sprake, net als van het trekken van voordeel of afbreuk doen aan de reputatie van Big Choco. Het voordeel van deze grondslag is dat er geen verwarringsgevaar vereist is en dat de net genoemde argumenten tegen de Sub-B grondslag dus niet opgaan. Ontsnappingsroute voor deze inbreukgrond is het construeren van een geldige reden. Die bestaat uit de parodiëring van de bekende merken. Een dergelijke geldige reden voor merkgebruik kwam aan de orde in de bekende 9-11 uitspraak van het Hof Amsterdam. Parodie op het beroemde konijn Nijntje waren in die zaak toelaatbaar vanwege de humoristische bedoeling, het ontbreken van concurrentiemotieven, de bewaarde afstand tot de merken en het ontbreken van, daar is hij weer, verwarringsgevaar. Dit leverde in die zaak een geldige reden op voor een parodie. Dat zou hier wel lastiger worden nu er ondanks het goede doel waarnaar de opbrengst van de Tony's repen zou gaan en natuurlijk wel degelijk sprake is van concurrentie. De repen van Tony's staan nu goed op de kaart, terwijl de nasmaak van de repen van Big Choco na de actie is verslechterd. De subsegrond voor bekende merken lijkt dan ook een kansrijke route naar merkinbreuk. Tussenconclusie, merkinbreuk kan lukken met betrekking tot KitKat en Twix en vermoedelijk eerder via de route voor bekende merken Sub-C dan die voor verwarringwekkende wikkels uit Sub-B. Maar dan het auteursrecht. Het lijkt mij dat er vanuit mag worden gegaan dat er auteursrecht op de wikkels van KitKat en Twix rust. Als er daarnaast vanuit kan worden gegaan dat de lookalikes zoveel auteursrechtelijk beschermde trekken hebben overgenomen dat gezegd kan worden dat sprake is van een overeenstemmende totaalindruk, iets wat ik bij de KitKat lookalike wel voor mogelijk hou, dan zou er ook binnen het auteursrecht een parodieverweer aan de orde kunnen komen. Neergelegd in artikel 18b auteurswet. Dat artikel bevat slechts het open vereiste dat het gebruik van het oorspronkelijke werk in overeenstemming moet zijn met hetgeen naar de regels van het maatschappelijke verkeer redelijkerwijs geoorloofd is. Zuivere concurrentiemotieven vallen daar, gelet op de gouden gids Katja Schuurman-uitspraak, niet onder. Uit het Europese Dekmin-arrest over de cover van een Suske en Wiske weten we verder dat er sprake moet zijn van humor of spot. Nou, dat vind ik hier wel verdedigbaar. Maar dat er een grens is waar het originele werk geassocieerd raakt met een discriminerende boodschap. En dat zie ik hier niet zo snel. Op dat moment heeft de maker van een werk er een rechtmatig belang bij dat het werk daar niet mee geassocieerd wordt. Toegepast op deze casus zou het betoog van Big Choco dan moeten zijn dat de wikkels geassocieerd worden met slavernij en kinderarbeid en dat de makers van de wikkels een rechtmatig belang hebben zich hiertegen te verzetten. Lastig in te schatten of dit lukt, te meer nu dan mee gaat spelen in hoezeer Big Choco daadwerkelijk slaafvrij is. Iets wat zij waarschijnlijk niet hard kan maken. Wat vermoedelijk makkelijker is, is de hele parodie-exceptie vanwege de commerciële motieven van de actie van tafel vegen. Wat het auteursrecht betreft denk ik dan ook dat de rechthebbende op de wikkel van KitKat, vermoedelijk Nestlé, ook via dit rechtsgebied kans maakt Tony's bewerking tegen te gaan. Dan nog even de gekopieerde smaken van Big Choco. Sinds de tot aan het Europese Hof uitgevochten heksenkaaszaak weten we dat de smaak van de chocola niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Dit element kan op zichzelf dan ook niet tot inbreuk leiden. Tot slot dan het reclamerecht. Want uiteindelijk is dit natuurlijk gewoon een reclamecampagne en een campagne waarbij Tony's haar eigen chocola vergelijkt met die van haar concurrenten. Dat impliceert dat sprake is van vergelijkende reclame. Daarmee wordt relevant of deze vergelijkende reclame misleidend is en daarmee onrechtmatig jegens Big Choco. Het BW eist dat de bij de vergelijking verstrekte informatie volledig moet zijn, dat er geen verwarring mag worden veroorzaakt en dat de goede naam van een concurrent niet geschaad mag worden of dat Tony zich anderszins niet kleinerend over zijn concurrenten uit mag laten. Ik heb geen aanleiding te veronderstellen dat het vereiste van verwarring hier strenger is dan het verwarringsgevaar uit het merkenrecht, zoals ik dat al eerder besprak. Dat betekent dat de campagne wellicht op grond van dezelfde en misschien nog wel meer argumenten als in het merkenrecht, misschien zelfs de smaak ervan, als onrechtmatige vergelijkende reclame kwalificeert. Evident is dat de campagne weinig goed doet voor de reputatie van Big Choco. Morele appel van Tony zou dan ook best wel als kleinerend aangemerkt kunnen worden. Big Choco wordt de maat genomen zonder dat duidelijk wordt gemaakt op welke informatie dat gebaseerd is. Tony's doet dat op zich slim door te stellen dat slaaf- en kinderarbeidsvrije chocola haar missie is, zonder te impliceren in hoeverre deze missie al bereikt is. Maar wat wel blijft staan is de kritiek op de concurrent die daar kennelijk niet of minder naar om zou kijken. Wat dat betreft komt de timing van het moment waarop Tony's door de Amerikaanse organisatie Slavery Chocolate van de lijst van slaafvrije chocolade werd afgehaald niet slechter zijn. 3 dagen voor de brief aan Big Choco werd dit publiekelijk bekend. Maar goed, de vraag of deze marketingtechnisch zeer geslaagde actie juridisch de beugel kan, lijkt via zowel de vergelijkende reclame, het merkenrecht en misschien ook het auteursrecht negatief beantwoord te moeten worden. De juridische realiteit loopt echter vaak ver achter op de zakelijke. Het zou mij dan ook niet verbazen als Big Choco deze aanval gewoon laat voor wat hij is. Zet er geen enkel belang bij Tony's en impliciet ook de missie van Tony's geweld aan te doen. En al helemaal niet als ze daarbij openheid over de achtergrond van haar chocola moet geven. Tony's wist dit natuurlijk van tevoren en dat kan zelfs een jurist als ik wel waarderen.
En ik ook, Remco. Dankjewel voor je bijdrage en ik ben benieuwd of Big Choco nog in actie gaat komen.